Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen gemeente op Psalm 24, vers 1, 2, 3 en 4. Alt, aard en alles wat zij geeft met al wat zich beweegt en leeft, zij het wettig, het eigendom des Heren. Die klimt de berg des Heren op, die zal door Heren gunst geleid en verhogen op poorten nu de boog. Dus 1 tot en met 4 van 24.
Thank you.
kerk van alle tijden en plaatsen willen we belijdenis doen van het geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we Psalm 75, vers 1. U alleen, u loven wij. Dus Psalm 75, vers 1, nadat we ons geloof hebben beleden. Ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, en zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en die levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, en ik verwacht de opstanding van de doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We lezen met elkaar 1 Korinthe 1, vers 17 tot en met 31. 1 Korinthe 1, vers 17 tot en met 31. Daar lezen wij Gods woord. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, omdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is de kracht van God. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen doen vergaan, en het verstand van de verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker van deze eeuw? Heeft God de wijsheid van deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus, de gekruisigde. De Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heere. Zondag 6 is aan de beurt van de catechismus. Zondag 6. We zijn in het deel van de verlossing en we zagen hoe in zondag 5 de zon al een beetje begon te rijzen. Een beetje licht begon te worden. En in zondag 6 gaat hij weer wat verder op. Waarom moet hij, dat gaat over die middelaar en verlosser waarmee we eindigden vorige keer, waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid van God vorderde, eiste, vroeg, dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde, en dat de mens zelf een zondaar zijnde niet voor anderen kon betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit de kracht van zijn godheid de last van de toren van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen, door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. We willen de Heere zoeken in het gebed, in onze gebeden, gedenken van onze zuster Vogelaar. Zij is al heel oud, 102 jaar, en zij is ook stervende. Dus we willen onze zuster gedenken in het gebed. Vandaag is ook de laatste kerkdienst waar onze broeder Koster, broeder Albrechts, als koster dient. We zullen hem en zijn vrouw daarin ook gedenken in het gebed. Deze week zal ook de wet in de Eerste Kamer behandeld worden over conversietherapie. En het is ook goed om dat een plek te geven in het gebed. Het gaat erover dat over het strafbaar stellen van bepaalde behandelmethoden of als het gaat om seksuele voorkeuren, om die in overeenstemming met de Bijbel terug te brengen. Nou, er is heel veel over te zeggen, maar het is goed om dat ook in het gebed te gedenken, hè, opdat die wet in ieder geval niet aangenomen wordt. Zonder dat we daarmee tekort willen doen aan de strijd en aan de pijn die sommige mensen ook op dat gebied ervaren. Zullen we samen bidden. U brengt ons in uw huis. Hier wordt de rust geschonken. Bij u, Heere, is de levensbron. We hebben zojuist gelezen dat het u behaagd heeft om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken. Die geloven. We zijn samengekomen om naar die dwaasheid van de prediking te gaan luisteren. Ja, ook om onze gebeden bij u neer te leggen. Om uw lof te bezingen. Uw woord op de lippen te nemen. maar de prediking waarin u tot ons komt, waardoor u werkt en wat u als middel hebt aangewezen, het middel om te behouden. Daarvoor zijn we samen. Ergernis voor de Jood, dwaasheid voor de Griek. We bidden, Heere, of die prediking ons hart mag hebben. De prediking van Jezus Christus en die gekruisigd. Of die prediking hier mag klinken. Dat is niet vanzelfsprekend. Heere, als u het niet schenkt, elke keer weer, dan klinkt die prediking niet. Ondanks goede bedoelingen of wat ook maar. We bidden, Heere, wilt u erin meekomen, zondag aan zondag, maar ook vanavond. Dat die middelaar, dat u, Heere Jezus Christus, aan het hart gelegd mag worden. Als de gekruisigde voor ogen geschilderd mag worden. De noodzaak van het kennen van u. Dat we die prediking ook zullen beantwoorden. Zoals het u behaagt en tot ons behoudt. Omdat we op die grote zaligheid en die grote zaligmaker acht mogen geven. Heere, houd hoog uw kruis. Voor ons verdonkerend oog zingen we. Dat bidden we voor zuster Vogelaar als dat oog echt verdonkerd is, als zij moet sterven. En we bidden of u haar nabij wil zijn en of u haar uw vrede wil doen ervaren. En dat het mee mag vallen in de doodsjordaan, de gangen doorheen. En dat ze mag ervaren dat ze niet tevergeefs op uw woord gehoopt heeft in haar goede jaren en ook aan de avond van haar leven. Heere, wees haar genadig en goed en allen om haar heen. Maar dat bidden we voor alle ouderen in de gemeente, maar ook voor de jongeren, voor ons zoals we hier zitten. Houd hoog dat kruis voor dat oog dat van nature helemaal donker is en niet ziet. En wilt u ons verlichte ogen van het verstand geven, de ogen van ons hart openen, opdat we de nood van ons leven zouden zien, wie we zijn, maar ook wie u bent, Heere Jezus. Wilt u zo werken, wilt u zo heerlijk werken, dat het evangelie ons hart in beroering en vervoering mag brengen. En dat het ons aan mag sporen om ook voor u te leven. Opdat we mogen oefenen, ook vanavond, dat lied van die koning, op wiens lippen genade uitgestort is. Heere, daar mocht ook al het werk van onze broeder en zuster Albrechts toe dienen. Als kosters echtpaar. Dat de deuren elke keer weer geopend waren. En dat de Bijbel open lag. Dat alles gereed was. Dat we dat lied van die koning zouden zingen en dat we daarin zouden oefenen. Dat het kruis hoog opgeheven zou worden op de kansel. Dat u, Heere, naar uw trouw verbond werken zou. Al wat ons ontbreken zou schenken op het smeekgebed. Dat de sacramenten bediend konden worden, doop en avondmaal. U gaf, Heere, daartoe de kracht en de hulp en de liefde. Vele jaren, 14, 15 jaar. We zeggen uw naam ootmoedig dank voor alles wat zij mochten betekenen voor de gemeente, voor de dienst der verzoening. En Heere, we mogen u erkennen en u danken in hen en voor hen. En bidden om uw zegen ook voor hen nu ze dit werk moeten loslaten. We danken u, Heere, dat er ook weer anderen klaarstaan, dat u ook hen geeft, zoals u vanuit de hemel gaven geeft aan de gemeente tot opbouw, zo geeft u het ook weer dat er nieuwe broeders klaarstaan om te dienen als koster. Tegelijk bidden we voor onze broeder en zuster Albrechts. In deze fase van hun leven. Of u ze wil nabij zijn bij het loslaten. Bij het terugleggen van het werk in uw handen. En Heere, richt ook dat kruis op voor hun oog. Ook deze laatste dienst. Als koster. Mogen ze nog vele diensten uit uw hand ontvangen. Om hier te zijn. Als gemeenteleden. En om dan ook zich maar zalig te staren op dat lam, dat geslachte lam. Heren, wilt u zo uw zegen geven aan allen die dienen in de gemeente, op wat voor manier dan ook, achter de schermen, op de achtergrond, op de voorgrond. Heren, heb dank voor alle liefde die u geeft. We bidden, Heren, ontferm u over deze wereld. Er is zoveel nood en zoveel zorg. Oorlogsgeweld, onzekerheid, dreiging. In het Midden-Oosten, we bidden om vrede. Vrede, omdat er geen bloed meer vergoten zal worden. Maar geef ook vrede door het zicht op het bloed. Wilt u dat ook werken in het Midden-Oosten, in Azië, in Afrika, ja, overal, op alle continenten. Denk ook aan het Joodse volk, uw volk. Geef vrede, Heere, ook aan hen. We bidden voor allen die over ons gesteld zijn. Geef hen die in afhankelijkheid van u en luisterend naar de schrift in de politiek werkzaam mogen zijn, of op andere belangrijke plekken in de maatschappij, op scholen of in verzorgings- en verpleeghuizen, alles wat nodig is om te dienen naar uw woord, met de liefde van het hart. Heere, we bidden ook voor de situatie die er is in ons land, ook als komende 2 juni de anticonversiewet, zoals dat dan genoemd wordt, in stemming gebracht zal worden in de Eerste Kamer. We bidden in bijzonder voor al diegenen die daarmee te maken hebben, op wat voor manier dan ook. Maar we bidden ook of u wil geven dat deze wet niet aangenomen wordt. Of uw harten wil neigen. Heren, of u wil geven dat het woord nog zijn kracht mag doen in deze wereld. Maar wilt u ook geven uw hulp en nabijheid voor allen die beschadigd zijn in de hulpverlening, op wat voor manier dan ook. Niet ten goede, maar ten kwade. Heren, ontferm u ook over hen. Geef wijsheid en liefde voor hen die worstelen op dat gebied. We bidden, Heren, om uw genade voor de kerken, voor de christelijke gereformeerde kerken, voor onze opleiding in Apeldoorn. We bidden voor alle docenten en studenten. Mag het welbehagen van u door uw hand gelukkiglijk voortgaan. Zo zijn onze ogen op u, Heren. Wilt u ons aanzien niet in onszelf, maar in de Zoon van uw liefde. We bidden voor Shanna. Heer, u kent ook haar en u weet ook van haar situatie. Heer, helpt u haar verder en zegent u heel het gezin. Wilt u alles geven wat nodig is. En mogen zo onze ogen op u zijn. We bidden het uit genade om Christus wil. Amen. Laten we zingen, gemeente, uit gezang 2. Dat is de lofzang van Maria. Maria die zingt over de middelaar. Mijn ziel verheft Gods eer, het eerste, het derde, hoe heilig is zijn naam. En het vijfde, die stout zijn, trots zijn op een macht, heeft hij versmaad, veracht. En wat er verder volgt, dus 1, 3 en 5 van de lofzang van Maria. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Psalm 45, vers 1 zingen we na de preek. Gemeente, u kent het boek misschien wel, De Heilige Oorlog van John Bunyan. Je leest in dat boek hoe koning El Shaddai, God de Almachtige, betekent dat, een prachtige stad heeft gebouwd op aarde. Stad Mensiel. Er gebeurde iets verschrikkelijks. Diabolos, de duivel, is op stad Mensiel afgekomen en hij heeft daar van El Shaddai afgetrokken. En hij werkte zo dat men vrijwillig en moedwillig de poort, de stadspoort, voor hem opendeed. En zo kwam het dat Diabolos er koning werd. En toen, koning El Shaddai en stad Mensiel, die leken voorgoed van elkaar gescheiden, heeft God de stad dan voor niets gebouwd. Al zijn wetten worden in die stad gekrenkt. Vertrapt Diabolos, de duivel heeft er vrij spel. Ja, zo lijkt het. Want achter de schermen lag er in de geheime kamer van het paleis van El Shaddai, voordat Diabolos koning werd in de stad, een verlossingsplan klaar. De duivel heeft God niet verrast met zijn listige en duivelse aanslag op de stad. El Shaddai wist dat het ging gebeuren. En in dat verlossingsplan, daar staat dat de zoon van de koning, prins Emmanuel, zijn vader beloofd heeft om de stad Mensiel weer te heroveren. Hij zal de rechten van El Shaddai herstellen. Stad Mensiel weer teruggeven aan zijn vader. Maar daarvoor moet prins Emmanuel wel afdalen naar stad Mensiel. Daarvoor moest prins Emmanuel zelf mens worden. Anders zou hij nooit kunnen bemiddelen tussen El Shaddai en stad Mensiel. Zijn naam zegt het al. Emmanuel. God met ons. Een lievelingsnaam van de Puritijnen. Om de Heer Jezus zo te noemen met die naam. Hij werd mens. God werd mens. En daarover gaat het in zondag 6. Over de middelaar tussen God en de mens. Een middelaar, dat is iemand die twee partijen bij elkaar brengt. Twee partijen die van elkaar gescheiden zijn. Jezus, de middelaar tussen de heilige God en de gevallen mens. Tussen El Shaddai en stad Mensiel die door Diabolos geregeerd wordt. Hij is de middelaar om verzoening te bewerken. We luisteren naar zondag 6 onder het thema Christus, de middelaar tussen God en mensen. We letten op de persoon, op het werk en op het evangelie van de middelaar. Dus Christus, de middelaar tussen God en mensen. De persoon, het werk en het evangelie van de middelaar. Gemeente, vorige keer hebben we een begin gemaakt met het tweede stuk van de catechismus over de verlossing. Hoe kunnen we gered worden? We zagen dat er voor verlossing betaald moet worden. Kunnen wij dat? Zo werd er gevraagd. Nee. Kan een ander mens voor ons betalen? Nee. Kan een engel dan betalen? Nee. Wat dan? Wie dan? Wij hebben een middelaar nodig. Een verlosser nodig die waarachtig en rechtvaardig mens is. Echt zonderloos mens. En die ook echt God is. We wisten natuurlijk al wie dat was. De Heere Jezus. Over die middelaar gaat het vanavond opnieuw. Dat is toch heerlijk, nietwaar? Over hem kun je nooit genoeg horen. Tenminste, als je een zondaar bent. John Newton, die vreselijk in de zonde geleefd heeft, de slavenkapitein, hij dichtte niet alleen dat lied Amazing Grace, Maar ook dat andere beroemde lied, How sweet the name of Jesus sounds. Hoe zoet klinkt de naam van Jezus mij in de oren. Aan hem heb je eeuwig genoeg, van hem krijg je nooit genoeg, de middelaar. Wel, er wordt gevraagd in vraag 16, waarom moet hij, die middelaar en verlosser, een waarachtig, een echt en rechtvaardig, een zondeloos mens zijn? Waarom was dat ook alweer? God is rechtvaardig. God is trouw aan zijn eigen woord. Hij had de mens gemaakt en die mens moest hem gehoorzamen. Daar had God recht op als schepper. Dat was 's mensen plicht. Anders zou die mens de dood sterven. En nu heeft dat mensziel gezondigd. En dus moet mensziel sterven. Want God is betrouwbaar, rechtvaardig, eerlijk. En omdat de mens gezondigd heeft, moet de mens betalen. En daarom moest die middelaar en verlosser mens zijn. De natuur die zondigde, diezelfde natuur moet ook betalen. Een voorbeeld, het gaat wel een beetje mank, of heel erg mank, maar goed. Stel je voor, ik doe lelijk tegen mijn vrouw. Helpt het dan als een ander vergeving vraagt aan haar? En een ander aardig gaat doen? Natuurlijk niet. Ik moet het goed maken. Haar eigen man. Nou, zo heeft de mens lelijk gedaan tegen God. God onteert. Helpt het als een engel aardig gaat doen? Nee. Een mens moet het goed maken. De mens. En geen mens kon dat, kan dat, zo hoorden we vorige keer. Dan alleen de mens Jezus. Want hij is waarachtig, echt mens, rechtvaardig mens, zondeloos. Ja, want als Jezus zelf zondaar was, niet rechtvaardig, dan kon hij niet voor anderen betalen. Iemand die zelf failliet is, die kan geen ander bedrijf dat ook failliet is helpen om er bovenop te komen. Als wij morgen bij de plus staan, bij de kassa, en u hebt geen geld bij u, dan kan ik tegen u zeggen, ja, ik zal u het wel voorschieten, ik zal het wel betalen, maar als ik vervolgens mijn portemonnee pak en ik wil hem openen, en er zit ook helemaal niks in. Ik heb net mijn euro's uitgegeven aan mijn boodschappen, dan kan ik u ook niet helpen. Zo eenvoudig is dat. En zo kan geen enkel mens voor een ander mens betalen, tenzij dat hij zelf geen schuld heeft. En die ene mens die zelf geen schuld heeft, is Jezus. Jezus heeft met eerbied gesproken, een volle portemonnee. Met een en al gerechtigheid erin. Genoeg voor heel de wereld. En hij deelt ervan uit. Hij heeft volmaakt geloof gehad. Hij heeft volmaakt op zijn Vader gehoopt. Zijn Vader volmaakt lief gehad boven alles. De naaste als zichzelf. En hij deelt uit aan armen uit genade. Maar zo vraag je je misschien af, hoe kan één mens nu voor al die andere mensen betalen? Dat kan toch niet? De schuld van één mens is al zo zwaar. Die eeuwige dood heeft één mens verdiend. En dat miljarden keren de eeuwige dood betalen voor al die mensen in plaats van anderen. Hoe kan hij al die mensen tegelijk vertegenwoordigen? Een ontzagwekkend zwaar oordeel eeuwig dragen. Miljoenen keer de eeuwige nacht. Dat kan geen tijdelijk mens. Daar moet je God voor zijn. Zo blijkt uit vraag 17. Opdat wij, zoals we allen in die ene gezondigd hebben, allen ook in die ene rechtvaardige God en mens gerekend zouden worden en weer recht zouden staan voor God. De eerste Adam viel van God af en in hem de mensheid. Maar hij is die tweede Adam, Jezus, die in de plaats van zondaren wilde staan. Om hen te vertegenwoordigen in de eeuwige smart. Om hen, om namens hen, God, om namens hen, om hen te vertegenwoordigen voor God op aarde. En namens hen God volmaakt te eren. Zo'n mens is Jezus. Veel meer dan een bijzonder mens. Veel meer dan een mens om na te volgen. Veel meer een mens dan alleen maar om te bewonderen. Iemand schreef, hij is mens, want hij moest de helse verzoekingen van Satan volmaakt kunnen weerstaan. De ontzaglijke toren van God kunnen dragen. De dood en de duivel kunnen overwinnen, zijn kop vermorzelen. Het leven en het onvergankelijk licht aan het licht kunnen brengen. Hij moest niet alleen van de toren van God kunnen verlossen, maar ook de gerechtigheid en het leven verwerven en teruggeven. Verwerven, dat betekent hij moest de zaligheid ophalen, binnen handbereik brengen. En hij moet het ook toe kunnen passen, schenken. Maar ook daarvoor moest hij God zijn, om die onwilligen gewillig te maken. Om die vijanden tot vrienden te maken. Om geestelijk dode zondaren leven te kunnen maken. Mensen die de eeuwige dood verdienen. Tot erfgenaam van het eeuwige leven. Dit kan geen mens, geen geschapen mens. Dit kan geen engel. Wie kan God genoegdoening geven? Wie kan de eeuwige smart van de hel doorstaan? Wie kan doden de stem van de Zoon van God laten horen? Hier is een middelaar nodig, een mens die ook waarachtig God is. En wie is hij dan? Wie is die middelaar? Het antwoord luidt onze Heere Jezus Christus. Hij is echt God, want hij is ontvangen van de Heilige Geest. Maar hij is ook echt mens, want hij is geboren uit de maagd Maria. En dan worden de registers opengezet om te zeggen wie hij is. Met de woorden van 1 Korinthe 1 vers 30. Die ons van God tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging, tot volkomen verlossing geworden is. De Latijnse versie van de catechismus geeft het zo weer. Die ons geworden is. En de Duitse vertaling zegt, die ons geschonken is. Het maakt op zich niet zo heel veel uit. Hoe dan ook, je voelt wel aan, het is om van te zingen. En zo doet Paulus dat ook in 1 Korinthe 1. En zo doet de opsteller van de catechismus dat. Onze Heere Jezus Christus. Hij is die middelaar in wie alles te vinden is. Wat zondaren nodig hebben. Blinden, schuldigen, onreinen, onwaardigen, strafwaardigen. Tot een eeuwige redding. Heb jij hem zo nodig? Hebt u hem zo nodig? Middelaar. Omdat jij blind bent. Omdat jij strafwaardig bent. Omdat jij schuldig bent. Omdat u onwillig bent. Daarom. Je zegt misschien, ja, waarom moet je altijd dat op die manier verwoorden? Maar gemeente, als ik tegen u zou zeggen, hier hebt u een pleister. Wat betekent dat? Dat betekent dat u een wond hebt. Anders heb je geen pleister nodig. Als ik tegen u zou zeggen, hier heb je een washandje met zeep. Wat betekent dat? Ja, heb je wel eens gezien hoe je eruit ziet? En als God tegen u zegt, hier is de middelaar. Wat betekent dat? Dat is heel ontdekkend, gemeente. Dat is heel ontdekkend. Dat betekent dat je schuldig bent. Dat je dwaas bent. Dat je verloren bent. Want hij is geschonken tot wijsheid. omdat je dwaas bent. Hij is geschonken tot rechtvaardiging, tot gerechtigheid. Inderdaad, vanwege mijn hemelhoge schuld. Hij is geschonken tot heiliging. Omdat ik onheilig ben. Tot volkomen verlossing. Omdat ik een slaaf ben van de zonde. Van de Satan. Gemeente, als je die woorden van de catechismus en zondag 1, of 1 Korinthe 1, vers 30 nazegt. Ons, prachtig hè, hij is ons geworden tot. Dan zeg je nogal wat. Dat is ten diepste het geloof. Geloof. Dat is amen zeggen. Onze Heere Jezus Christus. Dan zeg je amen op het feit dat jij blind bent. Dat jij dwaas bent. Dat jij schuld hebt. Dat jij onrein bent. Dat jij slaaf bent. Dat is niet vanzelfsprekend, gemeente. Dat is het werk van de Heilige Geest om je dat te laten zien. Om je dat te laten geloven, dat je daarmee eens wordt, dat je daarvoor buigt. En juist als je daar iets van beseft, dan wordt er plaats gemaakt voor de Heer Jezus. Alleen op een wond wordt de pleister geplakt, nietwaar? Alleen iemand die vuil is, wordt gewassen. Alleen iemand die arm is, wordt rijk gemaakt. Iemand die zich zondaar weet, ontvangt genade. Wat moet je met een bevrijder, als je niet vastzit? Wat moet je met de Heer Jezus, die geschonken is tot heiliging, als je niet van die zonde, die kleine zonde, en die grote verlost wil worden? Dat hoort dus allemaal bij elkaar. Wijsheid, gerechtigheid, heiliging, verlossing. Het ene is niet los te zien van het andere. Vergeving van zonde, rechtvaardiging en heiliging, het hoort bijeen. Ja, jij wil graag in de hemel komen. Maar tegelijk blijven leven zoals je nu leeft. Dat kan niet. Dat kan echt niet. Dat is onmogelijk. Zonder heiliging, zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Rechtvaardiging, heiliging, hoort bij elkaar. In de hemel willen komen en hier op aarde gereed gemaakt worden voor de hemel. En gaan verlangen om de Heere Jezus lief te hebben. Het hoort bij elkaar. Maar ook andersom, je wil de Heere dienen misschien. En je wil voor de Heere leven. En je bidt of de Heere je wil helpen bij alles. Jawel, maar hoe is het met je schuld? Het is niet alleen heiliging, het is niet alleen leven met God. Er is ook en allereerst verzoening nodig. Om te blijven in het geloof, moet je eerst komen tot geloof. Jij wil God dienen en het niet meer hebben over zonde en over schuld. Dat kan niet, hè? Dat hoort bij elkaar, zegt het antwoord. Zondag 18, of vraag en antwoord 18. En 1 Korinthe 1 vers 30. Rechtvaardiging, heiliging, verlossing, volkomen verlossing. Zeep en vuil, pleister en wond, middelaar en zondaar. Wie is deze middelaar? Prachtig, dat antwoord. Daar zit alles in, gemeente. En als je de Heer Jezus ontvangt, dan heb je ook alles. Dan heb je ook alles. Wijsheid, gerechtigheid, heiliging, verlossing. Het gebroken beeld van God krijg je in Hem weer terug. Dan ben je echt gelukkig. Al is de beleving vaak zo gebrekkig. Want je blijft in jezelf zo onheilig. En daarom moet je elke keer weer bidden. Heere, was mij van mijn ongerechtigheid. En wees mij zondaar genadig. En dat zie je bij al Gods kinderen in de Bijbel. Denk aan David. de psalmen, Petrus, Paulus. Het zijn als Christus in hun hart woont. Onheilige heiligen. Heilig in hem, door hem. Onheilig vanwege die oude mensen. Dus de gelovigen, dat zijn onheilige heiligen. En dat is geen excuus om het niet zo nauw te nemen, maar wel tot troost voor geknakte en gebroken gelovigen. Christus is mijn heiligmaking. En in hem ben ik volkomen verlost. Al struikel ik elke dag. Eenmaal in Christus, altijd in Christus. Dan kan niets je scheiden van de liefde van God. Het is D-Day geweest. En het zal V-Day worden. U kent dat beeld wel, hè? Van de landing in Normandië. Dag van de beslissing. Er moest nog heel veel strijd geleverd worden. Voordat de oorlog definitief voorbij is. Nou, zo is dat in het leven van de gelovigen. Denk maar weer aan stad Mensiel. Uit de Heilige Oorlog. Als prins Emmanuel de stad inneemt. Dan is de beslissing gevallen. Maar al die aanhangers van Diabolos. Ze zijn nog niet dood. Ze moeten één voor één geëxecuteerd worden. Het zal gebeuren. Alle zonde, alle onreinheid, verkeerde woorden, verkeerde gedachten, ongeloof, twijfel, hoogmoed, trots. Het is die idee geworden. En hij is mij gegeven tot volkomen verlossing. Dat is de garantie dat het victoriedag zal worden. Overwinningsdag. Onze Heer Jezus Christus. En hoe je hem leert kennen, gemeente. Zodat hij ook uw, jou, mijn, onze Heer Jezus persoonlijk wordt. Dat is dat werk van de Heilige Geest. Dat is onmisbaar, gemeente. Want van nature dan geldt, hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Veracht, onwaardigste onder de mensen. Je ziet niets in de Heer Jezus van nature. Saulus, Paulus, grote apostel, ook niet. Totdat het God behaagde zijn zoon in hem te openbaren. Dat doet de Heer vandaag ook. Hij laat de wond zien. Ook de pleister, de zonde, de zaligmaker. En hij reikt hem aan in het evangelie. Opdat die pleister op de wond van het schuldverslagen hart gebracht zou worden. Christus. Hoe dan? Door het geloof. Dat is zondag 7. Door die wond, die schuld, die zonde, die onreinheid, niet meer met je eigen doekjes te bedekken. Voor de buitenwacht misschien wat. Maar door ermee naar Christus te gaan. En daarvoor nodig, daartoe nodig de Heer, door middel van de prediking. Van wet en evangelie. De wet die je laat zien, je kunt niet betalen. In geen eeuwigheid. Omdat God recht is. De wet door je ontdekt hoe dwaas en onrein je bent voor God. Ongeschikt. Omdat je amen zou zeggen. Maar ook het evangelie. Waarin die grote Christus wordt voorgehouden. En wordt aangereikt en aangeboden. En in je schoot geworpen wordt. Het bloed dat reinigt van alle zonden. Opdat je niet meer om dat bloed, opdat je niet meer om die zaligmaker heen zou kunnen en willen. Opdat je zou zien wie hij is. Opdat je je zalig zou zien op hem. Lam van God, arm geworden, daar hij rijk was. Om zondaren rijk te maken door het geloof. En dan... dan is één glimp van hem in staat om je hart in te nemen. Christus, de geschonken verlosser. En dat aan ons. En dat woordje ons wordt dan zo'n wonder voor je. Ons. Ons. Er was geen plaats bij mij voor hem. Maar hij schonk uit pure genade, zonder enige verdienste aan mijn kant. En met dat schenken zorgde hij voor de toebereide aarde. En dan ontdek ik dat hij zo gepast is en zo dierbaar. Dat zijn rechtvaardigheid bij mijn schuld past, zijn heiligheid bij mijn onreinheid, zijn wijsheid bij mijn dwaasheid. Jezus, omdat ik zo'n zondaar ben. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Geschonken om niet, zonder enige verdienste. Van mijn kant, uit louter genade. Onze Heere Jezus Christus. Maar dan kun je nou wel zeggen. Jezus Christus, de middelaar. Gegeven tot wijsheid, gerechtigheid, heiligmaking, volkomen verlossing. Maar waar heb je dat vandaan? Niet uit mijn hart. Niet uit mijn bevinding. Hoewel het heel rijk is als je de Heere mag kennen. En ook bij ervaring mag weten hoe de Heere werkt. Als je je hart naast het woord legt. En je herkent de dingen. Maar dat kennen, dat is geen grond. Dat zou betekenen dat als ik in zonde val en terugval in het leven met de Heere en de Heilige Geest zich bedroeft, terugtrekt door mijn zonde, dat die grond aan weg is. Nee, de grond van dat kennen ligt in het woord. Dat is de meest betrouwbare bron. Antwoord 18 zegt het uit het Heilig Evangelie. Dat God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard, heeft onthuld. Het was er al. Het was er al. Zoals dat standbeeld er al was voordat het onthuld wordt. Zo was dat evangelie er al. Voordat God het in het paradijs onthulde. Waar het was. In het hart van God. Er lag een afspraak tussen de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest in de eeuwigheid voor de schepping. In de geheime kamer van El Shaddai. Om zondaren zalig te maken. Om stad mensziel te heroveren. Een afspraak dat de Zoon naar de aarde zou komen. En nu is dat evangelie bekend geworden. In de moederbelofte, meteen na de zondeval. Evangelie, de goede boodschap voor de gevallen mens. En dan rijst de zon steeds hoger in de Bijbel. Er zijn natuurlijk wel verschillen tussen het Oude en tussen het Nieuwe Testament. Maar in beide testamenten gaat het om dezelfde zon. Om Christus. Begin van het Oude Testament zie je alleen het schemerlicht. Bij de aartsvaders, de heilige aartsvaders, zegt het antwoord. Abraham, Isaac en Jacob. Abraham, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Maar denk ook aan de offers en de ceremonies. In de tempel en de tabernakel. De persoon van de priester, van de profeet en van de koning in het Oude Testament. Ze wijzen allemaal op die grote profeet, priester en koning Jezus Christus. En gaandeweg wordt het lichter. In het Oude Testament ook al. Alles sprak er van verzoening, van reiniging door het offer van het Lam van God. Denk aan profeten als Micha, Malachi, Jesaja. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De profetie over Immanuel, over het Lam, dat om onze overtredingen verwond is, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, door zijn striemen, is ons genezing geworden. Het lijkt net alsof de zon al eventjes boven de horizon uitkomt, als je Jesaja 53 leest. En dan is hij daar in het Nieuwe Testament, in Bethlehem. En dan hangt hij daar op Golgotha. de zon, de gerechtigheid, het heilige evangelie met Christus als inhoud. In het Oude Testament zat alles in de knop. In het Nieuwe Testament is de bloem opengegaan. Het is dezelfde bloem. Het gaat over dezelfde Christus. En er is geen ander evangelie. Paulus zegt het in 1 Korinthe 2. Ik heb mij voorgenomen niets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook in de kerk gaat het daarover. Over de prediking van zonde en genade. Dat heilig evangelie, dat moet klinken. Paulus, hij wil naar Rome, zo zegt hij in Romeinen 1 vers 15. Waar een kerk is met heel veel gelovigen, ware gelovigen. Wat gaat hij daar doen? Waarom gaat hij naar Rome? Om ze op te bouwen in het geloof, om bijbelstudie met ze te doen, om het over de heiligmaking te hebben, om het over het overwinningsleven te hebben, of wat ook maar, allemaal goed en wel. Hij gaat het evangelie verkondigen, zo zegt hij dat. Van zonde en genade, de dood in de mens en het leven in Christus. Het heilige evangelie. Omdat God heilig is. Omdat het bij God vandaan komt. Omdat het uniek is. Het staat onder hoogspanning. En zoals hoogspanning in staat is om dorpen en steden te verlichten, zo is dat heilig evangelie in staat om mijn donkere, dorre hart te verlichten. Hoogspanning. Dat is ook gevaarlijk. Schijnt. Zelfs dodelijk. Dat geldt ook voor het heilige evangelie. Je kunt je in de kerk een oordeel luisteren. Als je elke zondag de preek hoort waarin Christus naar je toe komt. En je blijft er dezelfde onder. Je valt er niet onder. Je blijft onbewogen. Op wat voor manier dan ook. Je leeft rustig verder. Dan kun je jezelf een oordeel luisteren. Als je niet naar Christus vlucht. Als je je niet tot het gebed brengt. Heere, wees u mijn borg. Wees gij mijn borg. Het heilige evangelie. Waaruit weet u dat? Het heilige evangelie dat gepreekt wordt. Maar dat ook op schrift gesteld is. Daarom is de Bijbel zo'n dierbaar boek, gemeente. Omdat de persoon van de Heer Jezus daarin te vinden is. In de Bijbel ontmoet je een persoon. Daarin is het woord van God uniek. Buiten dit evangelie om is er geen kennis. Van Christus de middelaar. En daarom moet hij hoog worden opgeheven in de prediking. Als er gepreekt wordt, gemeente, dan moet het altijd 12 uur zijn. Of 1 uur of 2 uur, dat ligt er natuurlijk aan. Wanneer de zon op zijn hoog staat. Maar dat is de bedoeling van elke preek. Dan moet de zon der gerechtigheid op zijn hoog staan. En normaal dan moet je niet naar buiten, want dan verbrand je. Maar in de kerk moet je zorgen dat je er bent. Juist dan. En je handen vouwen of de bewolking van het ongeloof. En al die andere dingen door de wind van de Heilige Geest verdreven worden. Opdat je hem mag zien. De Heer Jezus Christus. Zodat je het mag weten, mag leren vanuit dat evangelie. Dat hij aan u geschonken is. En zodat je het mag leren. Hij is ook mijn borg. Mijn middelaar die mij terugbrengt. Die mijn plaats betaald heeft. Weet je, wat heb je aan goud als het op straat ligt? Het is niet van jou. Wat heb je aan Christus als je over hem hoort en die woont niet in je hart? Kan dat voor mij? kan dat voor mij? Waarom niet, gemeente? Het heilig evangelie zegt het. Dat er een gestorven en opgestane zaligmaker is voor u. En hij zegt, en al die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En de Vader betuigt en verzegelt en ieder die in hem gelooft, die zal niet verloren gaan. En je weet pas echt of God je niet wil zalig maken, als je tot hem gaat en hij je de deur wijst. Maar dat heeft nog nooit iemand meegemaakt. En dat zal nooit iemand meemaken, afgewezen worden. Als je komt, moede, arm en naakt, tot een God die zalig maakt. Bent u dat? Heb je iets waarmee jij God aangenaam kunt zijn? Heb jij iets waarom God jou welkom zou moeten heten? Kom erin. Nee toch. Nee toch. Nou, dan ben je precies geschikt voor hem. Om door hem te worden zalig gemaakt. Ongeschikt te zijn geschikt. Goddelozen raapt hij op. Dan kan de Heer soms ver weg zijn voor je beleving. Ook de beleving dat hij jouw zaligmaker is. Maar in het heilig evangelie is hij nabij. Op knielafstand. En wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Iemand zegt en twijfelt. Ken ik de Heer wel echt? Het is alweer zo lang geleden dat ik daar iets van geproefd heb. Ga dan opnieuw naar het heilig evangelie. Gebruik de middelen. De genademiddelen, om die geest ook niet te bedroeven. Koester je de stralen van de zon. En leg je leven naar me naast. Als Petrus bijvoorbeeld schrijft, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Wat als hij er niet was? Waar gaat uw hart naar uit? Waar zijn je gedachten op die stille momenten? Is er geen honger en geen dorst naar hem? Hem te kennen is toch het leven. En als Christus je dierbaar is, ben je ook hem dierbaar. Als u met zijn lam tevreden bent, met Gods lam tevreden bent, is God met u tevreden. Als u niet zonder hem kunt, kan hij niet zonder u. Hij heeft de zijnen gegraveerd in zijn handpalmen. En hij zal niet rusten voordat hij ze thuis gebracht heeft. Om hem daar te zien zoals hij is. Om eeuwig in verwondering te zijn over dat verlossingsplan. Dat lag in de kamer van El Shaddai. Om zo volmaakt het lied van Prins Emmanuel te zingen. Die om zijn wonden, het schoon der mensen, ver te boven gaat. Amen.
Thank you.
Zullen we danken en bidden? Tot u naderen we in het gebed. Om te bidden, Heere, geef dat we ons in die middelaars zullen verheugen. Geef het toch dat we niet meer om hem heen kunnen en willen. We hebben u zo nodig. Brood nodig. Meer nodig dan ons dagelijks voedsel. Meer nodig dan onze kleren. Meer nodig dan onze gezondheid. Dan ons werk. Dan wat ook maar. O Heere, doordring ons daarvan. En schenk ons hem. En met hem alle dingen. Heere, vergeef het gebrekkige en zondige van de preek, het preken, het luisteren. Dat u met ons gaat als we van hier gaan, zegen de preekbespreking met de JV, de jongeren, zegen de leiding, zegen ons in alles. We bidden voor de evangelisatiepost in Gent, onze broeder en zuster verschoof, we mochten onze gaven geven. Heere, wilt u geven dat het werk ook daar voortgang mag hebben. En dat ook daar het lam mag schitteren. En dat ook daar mensen vergeving mogen vinden. Vertroosting in zijn wonden. Heere, aanvaard onze dank. Hoor ons gebed. In de wegneming van onze zonde en schuld. We bidden het uit genade. Amen. Psalm 91 vers 1 zingen we tenslotte. 91 vers 1. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.